Superleuk dat je luistert naar deze persoonlijke voice-memo van Brain Balance. Ik ben Charlotte Labbé en ik heet je hartelijk welkom. Ik wens je superveel inspiratie. Vanuit het prachtige, warme en mooie Oman, een korte podcast over vriendschappen. Want hoe ga je om met tegenslagen in vriendschappen? Nou, ik geloof dat er altijd een moment zal zijn in ons leven, en misschien zelfs wel vaker, dat je teleurgesteld raakt door een vriendschap. Maar hoe ga je daar dan mentaal het beste mee om, hè? Wat geeft je daarin wat flexibiliteit? Of hoe kun je anders gaan kijken naar vriendschappen? En ik dacht, dit is wel een leuke podcast of een leuk onderwerp, want ik had er laatst iets over gedeeld en ik kreeg zoveel vragen erover. En ik snap dat wel, want vriendschappen zijn behoorlijk bepalend, belangrijk, interessant voor jou als persoon, voor ons als persoon in ons leven. En eigenlijk doordat je als mens verandert, je omgeving verandert, je situatie verandert, jouw groei als mens verandert, kun je in vriendschappen er echt wel tegenaan lopen dat je niet meer op hetzelfde level zit. En dat je interesses veranderen, dat je de klik niet meer hebt, dat je niet helemaal meer voelt en dat je je dan ook gaat afvragen in een relatie of vriendschap, hoe oud die ook is en hoe waardevol de jaren dan ook zijn geweest, je misschien wel afvraagt wat het ook alweer was wat je in die vriendschap zo interessant vond. Ik kan me dus ook voorstellen, en zeker ook als ik terugkijk naar vriendschappen bij mij in het verleden, dat het behoorlijk ook eenzaam kan voelen wanneer je bijvoorbeeld groeit en ontwikkelt, bezig bent met bewustzijn, bezig bent met anders te gaan kijken naar de wereld. En als de mensen in je omgeving dan niet hierin meegroeien of niet helemaal begrijpt wat je in het leven allemaal doet, de keuzes die je maakt, het werk wat je doet, het eten wat je eet, misschien wel de studie die je volgt of een opleiding die je volgt. Het kan namelijk in alles zitten dat je je dan eenzaam kunt voelen. Niet begrepen voelt, niet gezien voelt. En dan komt er veel meer bij kijken, want dan komen er ook nog eens onderbewuste programmeringen die geactiveerd worden over: ben ik wel goed genoeg? Word ik gezien? Krijg ik die aandacht die ik verdien? Er gebeurt in het brein namelijk iets essentieels tijdens het zoeken van een vriendschap of een relatie. Een brein kijkt eigenlijk, en dit gebeurt helemaal onbewust, hebben we dezelfde interesses? Kan ik me veilig voelen bij die persoon? Veiligheid, hele belangrijke breinregel. Triggert de persoon iets in me wat me wellicht aantrekt? Dit zou ook een spiegel kunnen zijn, hè, die juist heel confronterend is, zodat je kunt gaan leren, zodat je je gaat ontwikkelen en misschien ook wel zelfs boven jezelf zou willen uitstijgen. Of zoek je juist iemand onderbewust die heel veilig voelt, jou niet te veel uit je comfortzone haalt, zodat jij ook niet te veel uitgedaagd hoeft te worden. Het is heel erg interessant om eens te kijken van, ja, hey, wat brengt deze vriendschap mij? Voor mij is een vriendschap heel erg belangrijk dat ik getriggerd word en dat iemand me ook aan het nadenken zet en misschien met andere filosofieën komt, anders naar dingen kijkt dan hoe ik kijk. Want daar kan ik alleen maar van leren. Dat ik denk, oh wauw, hoe komt deze gedachtegang tot stand? Hè? Dat vind ik mega interessant. Maar misschien ben jij wel iemand die zegt, ja, dat triggert mij te veel. En dat betekent dus ook dat mijn fundament gaat rammelen. Want ja, als ik iets zou moeten gaan aanpassen of zo, omdat iemand anders dat doet, geeft me dat onrust. Dat kan natuurlijk ook heel erg. Nou, hoe je je vriendschappen kiest, heeft dus ook echt 100% met je onderbewustzijn te maken. De programmeringen die je vanuit je jeugd hebt meegekregen, de voorbeelden die je hebt gehad gedurende je leven, zelfs je hormonen, en ik zeg ook altijd wel, ook je hormonen, het hele biochemische proces van de hormonen, de neurotransmitters, je darmen, je hart, je breinprocessen, de hypothalamus die heel erg belangrijk is, hebben allemaal invloed op die keuzes. Dat is allemaal het onderbewustzijn, hè? Dat gaat veel en veel verder. Het is echt alles wat er intern in jou gebeurt. Zelfs hormonen hebben dus te maken met het kiezen van vriendschap, zowel bij mannen als bij vrouwen. Sturen hormonen aan op de keuzes in vriendschappen. Eigenlijk heel bizar, hè, als je erover nadenkt. En tegelijkertijd ook helemaal niet, want je hormonen sturen dan ook echt alles aan. Hoe je brein functioneert, hoe je darmen functioneren, wat je eet, wat je denkt, hoe je handelt. Daar heb je allemaal je hormonen bij nodig. Cool toch? Bij vrouwen bijvoorbeeld is zelfs het gebruik van de pil heeft invloed op de keuzes die we maken met betrekking tot vriendschappen en onze relaties. Dus de pil beïnvloedt zelfs hoe we naar vriendschap en relaties kijken. En zo zijn er ook tal van onderzoeken die laten zien dat na 20 jaar huwelijk de vrouw in één keer stopt met de pil. En ze na een jaar denkt, hè, ben ik ooit op deze man verliefd geworden? Is dit wat ik zoek in die relatie? En dat kan voelen als een soort van midlife crisis. Maar het is gewoon de pil die dus uit je lichaam gaat, die hormonen die anders gaan aansturen. Wauw, dit heeft dus ook impact op je vriendschappen. Het kan dus ook zo zijn wanneer je stopt met de pil, dat je, of je gaat juist aan de pil, dat je heel anders gaat kijken en ervaren. En dat je dus helemaal niet meer haalt uit die vriendschap wat je zou willen halen uit die vriendschap. Ja, dat is echt, het is zoiets gaafs. Maar dat een relatie een keer teleurstelt, ja, dat hoort erbij. En jij verandert. Morgen ben je weer een ander persoon dan wie je vandaag bent. En wanneer jouw inzichten in het leven veranderen, omdat je als mens verandert, dan veranderen dus ook je vriendschappen. Jij beïnvloedt namelijk ook je omgeving, hoe de omgeving op jou reageert. Maar de omgeving om jou heen bepaalt ook hoe jij reageert en hoe jij handelt. En ze zeggen wel eens, ja, je bent het gemiddelde van de 5 vriendschappen om je heen. Nou, dan is het wel eens interessant om die vriendschappen onder de loep te nemen. Van, hé, wat doen deze mensen? Hoe leven zij? Zitten zij op dat stuk bewustwording? Want ik weet zeker, wanneer je naar deze podcast luistert, dan zit je op een stuk bewustwording. Dan ben je bezig met, hé, te ontdekken over het leven, over je eigen leven, over de mogelijkheden die er zijn. En dan kan het dus zo zijn dat je daar nachtenlang misschien zelfs wel over piekert. Van, hoe kan het nou dat diegene dit niet snapt of niet ziet of niet begrijpt of niet mee wil in die beweging die ik aan het inzetten ben. En dat kan echt zoveel onrust veroorzaken. En ik weet het, ik heb het ook vaak meegemaakt. Toch belemmert juist dat piekeren, die gedachten, die onrust, jou van je dagelijkse ontwikkelingen. Want die stress haalt eigenlijk alle energie weg die je nodig hebt om anders, nieuw te kunnen gaan denken, kijken. Stress zet je eigenlijk vast, hè? Dus piekeren en onrust, ook over vriendschappen en relaties, zorgen eigenlijk ervoor dat het je persoonlijke reis, je persoonlijke groei, heel erg in de weg zit. En dat wil je niet. Je wil naar een hoge energie, weet je nog? Als je misschien het boek Jouw Krachtige Brein hebt gelezen, je wil die levels van energy eigenlijk gaan verhogen. Daar hebben we dus geen stress en belemmeringen van nodig. Nou, hoe voelt het om je niet meer zo vaak druk te maken of om te piekeren over het leven of over vriendschappen? Nou, ik kan eigenlijk met je delen heel fijn, want sinds een aantal jaar lukt me dit. En ik merk ook echt, de afgelopen maanden verbaas ik me soms over hoe makkelijk ik die dingen kan laten zijn voor wat het is. Door het gewoon voorbij te laten gaan, te zien, te erkennen, te observeren, vanuit die onderzoekende blik te bekijken. Dit was echt mega oefenen. Oefenen. Nog eens oefenen, geloof me, dit komt echt niet zomaar aanwaaien, maar het kan wel. En hoe kun je stoppen met je minder druk te maken in je leven? En dus leven in het nu, in plaats van je brein ergens anders heen te laten gaan. Nou, eigenlijk als we kijken naar een brein, kan het zich maar over 3 categorieën druk maken. En als je die categorieën heel helder hebt ingedeeld voor jezelf, dan wordt loslaten ineens een heel stuk makkelijker. En ik ga die 3 categorieën heel graag met je delen, want dan wordt het mega interessant. De eerste categorie, dat zijn de dingen waar jij grip op hebt en eigenaarschap in kunt nemen. Dingen die echt jouw zaken zijn. Je kunt andere keuzes maken en sturend zijn in wat je doet, in wat je kiest, in wat je aanpakt of juist helemaal niet. Kortom, jij hebt hier grip op. Denk bijvoorbeeld aan je werk. Jij hebt grip op je werk. Wat je doet, welke baan. Je kunt vandaag opzeggen, je kunt morgen een andere baan zoeken. Daar heb je grip op. Jij hebt grip op de keuze die je maakt om in een bepaalde vriendschap te blijven hangen, ja of nee. Daar heb jij grip op. Levert een vriendschap je niet voldoende op? Merk je dat het je onrust brengt? Belemmert het je? Stagneert het je groei? Jij hebt grip op de keuze dat je blijft in die relatie of in die vriendschap. He? Dat is helder. Nou, de tweede categorie, dat zijn iemand anders hun zaken. He? Dus bijvoorbeeld de zaken van je relatie, van vrienden, de mening van een ander op jouw leven, de sores van een collega, kritiek wat jij krijgt van wie dan ook. Dat zijn de problemen van een ander. De problemen van je schoonmoeder. Jij hebt hier geen grip op. Ook geen zeggenschap over. Zonder van je tijd om hier te lang over na te denken of je druk over te maken. Wat ik dan altijd zeg, interessant. Ik zie het, ik hoor het. Het is van jou en ik laat het bij jou. En dan heb je nog een derde categorie. En dat is eigenlijk iets wat helemaal niet in jouw handen ligt. En dat noem ik ook wel de zaken en de sturing vanuit het universum, de bron of God, hoe je het ook wil noemen, dat maakt helemaal niet uit. Maar gewoon het grotere geheel, het heelal is zo groot, het universum is zo groot. De natuur, dat wat het nieuws met je deelt, hoe het weer is, een trein of een vliegtuig die vertraging heeft, een pakketje wat kwijt is, de file waar je in staat, je collega die te laat komt met een afspraak. Vul maar in wat dan ook, dat ligt buiten jouw handen. Heeft je dus helemaal, brengt helemaal niks als je je daar druk over gaat maken. Nou, en eigenlijk wanneer je je brein helpt jouw gedachten en piekerpunten te categoriseren, scheelt het je zoveel energie wat je eigenlijk kwijtraakt aan nutteloze dingen, waar je helemaal niets mee kunt. En geloof me, het leven wordt ineens een stuk makkelijker. Je zult rustiger, milder, relaxter en veel blijer en gelukkiger door het leven gaan. Want hoe zou het voor jou werken als je je niet meer zo druk maakt over een vriend of een vriendin, over het werk, die collega, die file, en meer kunt gaan leven in het moment, waardoor jij nog meer kunt gaan genieten van jouw eigen leven? Wat zou het je opleveren? Wat zou het voor jou betekenen als dit zo is? Ik ben heel erg benieuwd als jij deze podcast nu luistert. Wat zou het je opleveren? Want wanneer we de waarde kunnen bepalen vanuit het brein, wat het je oplevert, ja, dan zul je ook zien dat je brein heel snel dit op een andere manier wil gaan behandelen. Nou, dit is ook één van de dingen waarmee we op 25 november tijdens de Live Brain Balance trainingsdag in Ahoy mee aan de slag gaan. En inmiddels gaat de zaal behoorlijk vol zitten. Al zit op 60% van de kaarten, de verkoop. Dus mocht je er nog bij willen zijn, kun je altijd je ticket bestellen. Heb je er een vraag over, laat het me weten. En dan ben ik volgende week weer met een podcast bij jullie. Ik wens jou een hele fijne dag. Doei doei. Liefst vanuit Oman. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar deze persoonlijke voice memo van Brain Balance. Superleuk als je me laat weten wat je van de informatie vond. En wellicht heb je wat toevoegingen. Of wil je bijvoorbeeld een bepaald vraagstuk een keer bij me neerleggen? Dat mag natuurlijk allemaal. Zoek me dan even op Instagram bij Charlotte Labbé.